Welkom bij de Ondernemen op Gevoel podcast. Het platform waar ondernemers en leiders elkaar treffen. We praten over uitdagingen, succes, ontwikkeling, maar ook over drijfveren, falen, etc. Waarom doen we wat we doen? Hoe komen we vooruit? Het gaat niet alleen om harde feiten, maar ook over wat we als leider voelen. We nemen je elke podcast mee op de reis die we als ondernemer of leider meemaken. Dit is de Ondernemen op Gevoel podcast.
Vandaag gaan we het hebben over persoonlijk leiderschap voor geluk en groei. En bij mij aan tafel zitten twee bekenden. We hebben natuurlijk Marcel Adriaanse.
Goedendag.
En we hebben Michelle Rozenhart, die wij natuurlijk kennen van een eerdere podcast. Hi Michelle.
Hi.
Hoe is het met jou?
Ja, met mij is het goed. Leuk om hier te zijn weer.
Beetje vertrouwd? Met
ontzettend.
Die microfoon voor je neus?
Ja, zeker. Zeker, ja.
Leuk. Nou, we gaan het vandaag hebben over persoonlijk leiderschap voor geluk en groei. En wij kennen jou natuurlijk van heel, heel vroeger, toen we nog op Clubhouse zaten.
Dat doe je alsof we oud zijn.
Ja.
Dat zijn we helemaal niet.
Dat is waar. We zijn jonge goden.
Toch? Jazeker.
Maar het is al wel even geleden.
Ja, nou ja, goed. We hebben het over de coronatijd. Dat is dan 3 jaar terug. Als we
ja,
dit opnemen.
2021 denk ik dat we op Clubhouse actief waren. Ja. Dat was begin 2021.
En hoe was jouw situatie toen?
Hoe was mijn situatie toen? Ik zat toen in mijn bevallingsverlof van mijn jongste dochter. Die is inmiddels 3. Ik was in dienst op een plek waar ik het niet heel erg naar mijn zin had. En wist dat op enig moment het moment ging komen dat ik voor mezelf zou gaan starten.
Oké, wat maakte dan dat jij wist dat je voor jezelf ging starten?
Ja, ik denk ondernemen is toch ook eigenlijk wel iets wat in je bloed zit. Dat voel je toch? Dat zit er of dat zit er niet. En bij mij zit het er. Maar je moet wel springen. En dat vond ik best spannend met toen nog 2 kleine minis op de achterbank. Inmiddels 3. Toen ook net 3.
Ja.
Ja, is dat dan het moment om te besluiten van nou, nu word ik helemaal zelf verantwoordelijk voor mijn hypotheek?
Ja.
Vond ik wel spannend.
Dat was spannend.
Ja.
Ja, en ik weet dat je nog een berekening hebt gemaakt van goh, wat betekent het dan als ik voor mezelf ga beginnen?
Ja.
En toen kwam je volgens mij op een bedrag van €250 of zo, wat je moest omzetten.
Inderdaad, dat je dat nog weet. Ja, ik moest €250 verdienen om te kunnen eten, mijn hypotheek te kunnen betalen.
Dus eigenlijk was het een no-brainer.
Ja.
Dat zou je zeggen. En toch. Want waar ga je dan die €250 vandaan halen? En dat leek toen heel veel geld. In ieder geval was het voor mij een drempel toen.
Nou, en wat is er dan gebeurd in die tijd dat je toch naar de Kamer van Koophandel bent gegaan? Met je stoute schoenen. Jezelf hebt ingeschreven.
Met je stoute schoenen, ja.
En echt voor jezelf bent gaan starten.
Ja, dat is een serie gebeurtenissen geweest. Dat is eigenlijk een aantal jaar daarvoor al gestart met het heel intensief aan de slag gaan met een stukje persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Ik heb daar toen een online programma voor gevolgd. Daar dingen geleerd waarvan ik dacht, hey, ja, dit is ook het leven. Dit is ook interessant. Moet ik eens verder onderzoeken. Toen gingen we met z'n allen corona in. Ik had toen aan mijn werkgever van dat moment aangegeven dat ik uit wilde gaan stappen, wilde gaan zzp'en. Maar ja, toen gingen we dus met z'n allen de eerste lockdown in. Is ook niet per se het moment waarop je gaat starten.
Nee.
Althans, dat voelde voor mij nogal als een gok. Dus dat gebeurde. Ik was in verwachting van ons derde kindje. Maar had dus inmiddels al wel aangegeven, ik wil gaan uitstappen bij mijn werkgever, dan is het lastig om te blijven. Vond ik ook echt. Want er ontstaat toch ook iets van een vertrouwensbreuk aan de kant van een werkgever. Dat
Zeker.
Snap ik.
Ja.
Dus toen heb ik nog een baan aangenomen in een salesfunctie. En dat was een slechte match. Dat paste niet. Dus toen kwam het moment. Toen hebben we dat hele corona-verhaal gehad. De eerste, of een van de volgende, het was niet de eerste lockdown. Het was een volgende lockdown ergens weer toen in december. En toen was mijn kleintje dus geboren. En dan zit je dus op de bank met zo'n babybolletje op je borst en een beetje zwitsel te snuiven. En toen dacht ik, ik ga straks dit kind 3 dagen per week naar kinderopvang brengen voor iets waar ik diep en dood ongelukkig van word. En dat was het moment dat ik dacht, ik doe het niet.
Dat was het omslagpunt.
Dat betekent niet dat ik daarna bij de Kamer van Koophandel stond, want ik had iets met mijn werkgever af te ronden. En ik had geen bedrijfsplan, ik had niks. Ik had een oude laptop, maar dat was het. Geen ondernemers in mijn netwerk die het doen op een manier waarvan ik dacht, nou, dit is het. Ja, en toen kwam inderdaad Clubhouse om de hoek.
Fantastisch, hè?
Ja, dat was, nou, die timing die is, als je geloofde niet van een universum, dan kwam die timing daar vandaan. En ik heb het niet eens hoeven manifesteren, kan je nagaan. Maar Clubhouse was echt wel een dingetje waarvan ik dacht, ja, dat heeft mij wel geholpen. Daar hebben jullie ook zeker, Marcel, ook jij met The Room toen een grote rol in gespeeld. Mm-hmm. En dat is ook, dat is wel het laatste setje geweest om de stap te zetten. En ook als gewoon te zien van, ja, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? En wat er toen dus gebeurde was, ik heb een afspraak gemaakt. Nou, eerst alles afgerond, daarna afspraak gemaakt bij de Kamer van Koophandel. En een week voordat die afspraak stond, werd ik gebeld door iemand vanuit mijn netwerk. Met de vraag, doe je eigenlijk ook zelf opdrachten? Ja, dat was natuurlijk een hemelse timing. Want ik startte met een grote opdracht van 3 maanden. Dus dat was top. Ja. Dat gaf mij eventjes ruimte om ook financieel op vlieghoogte te komen. Al kom je er dan vervolgens achter dat dus niet iedereen binnen 15 dagen betaalt als je dat vraagt. Maar goed, dat hebben we opgevangen. maar dat was lekker starten.
Ja.
En als dan eenmaal, ik was op dat moment ook op mijn vakgebied al redelijk actief op LinkedIn. Dus mijn naam die was ook al wel bekend, die zoomde rond. Dus het feit dat ik voor mezelf startte, dat ging ook vrij snel vliegen en zingen. En toen kwamen de volgende vragen uit het netwerk. Nou, ja. En het is vanaf dat moment dus inderdaad gaan vliegen en geen moment stil geweest.
Maar nu klinkt het heel erg eenvoudig. Nou ja, ik ging naar de Kamer van Koophandel en iemand belde mij. Ik had een launch customer, dus dat was fantastisch. Dus ja, voor de wind, huppatee, tjak tjak. Maar dat, ja, is niet waar.
Nee, weet je, daar zitten natuurlijk ook al jaren voor van investeren in kennis opdoen.
Ja.
Dus ik startte op iets waarvan ik weet dat ik het goed kan.
Ja, maar ik wil even een bruggetje maken naar de persoonlijk leiderschap.
Ah.
En, want daar zit natuurlijk voor jou, denk ik, ook wel echt een enorme sleutel.
Zeker,
want
ja.
Kennis opdoen, ik bedoel, je bent al, je was jurist.
Ja.
Dus nou ja, dan heb je al een hoop kennis. Ik bedoel, er kan nog wel meer bij, maar er kan nog steeds een hoop bij. Maar het gaat uiteindelijk toch om dat persoonlijke leiderschap.
Ja.
Dat je jezelf bij je lurven pakt.
Absoluut, absoluut.
Van die bank afsleurt en bij jezelf denkt van, nou, dit ga ik gewoon doen.
Ja.
En heb je misschien geluk gehad dat er iemand belde en zei van, joh, doe je ook zelf opdrachten? Maar daar ga ik niet mee akkoord. Er zit meer in.
Nee, ja, een vriendin van mij die heeft ooit in een heel ver verleden tegen mij gezegd, als jij gaat bewegen, gaat alles om je heen meebewegen. En dat is wel echt waar. Is mijn ervaring. Ja, nee, daar zitten jaren voor. Jullie hebben mij leren kennen in een situatie waarin ik op persoonlijk vlak echt wel in een dal zat.
Mm-hmm.
Met een zieke moeder, met daar veel zorgen om. Ik zie nu wat dat me gebracht heeft. Ze is er helaas niet meer, maar de zorg die dat... Het heeft wel gemaakt dat ik hele brede en hele sterke schouders heb.
Ja.
Die heb je wel nodig op de momenten dat het even niet zo lekker gaat. Vanaf het moment dat ik voor mezelf gestart ben, ja, is het eigenlijk wel heel goed gegaan. Niet makkelijk, want het is keihard werken. Dus ja, ik krijg inderdaad wel eens op, ga je nou weer op vakantie? Ja, maar daar wordt ook heel hard voor gewerkt op andere momenten.
Ja, stel je voor dat je ook plezier hebt. Hè?
Ja, dat moet allemaal niet. Ja. Nee, in die zin hebben we in Nederland best nog een hoop te leren met elkaar ook dingen gunnen. Maar dat, waar zit het in? Dat stuk persoonlijk leiderschap is iets wat ik vanaf dat moment ook wel gehouden heb. Dus veel boeken lezen, veel praten met mensen. Ja, en wat een hele belangrijke is, die ook echt wel, als je het dan hebt over wat heeft nou heel veel pijn gedaan, ja, dan is dat ook het verzamelen van mensen om je heen die passen bij de weg die jij kiest.
Mm-hmm.
Maar dus ook afscheid nemen van mensen die op andere wegen zitten,
ja.
Die niet passen. Nou, ik verkeer in de hele gelukkige situatie dat ik die mensen om me heen heb. Daar zijn jullie er ook absoluut twee van.
Dankjewel.
Fijn, Mars. Ja, compliment steken we op zak.
Ja,
ja, zeker.
Nee, maar goed, wij bellen ook nog steeds wel regelmatig.
Zeker.
En je merkt dat sparren ook steeds op een ander niveau gaat plaatsvinden. Hè?
Zeker.
Want in het begin belde ik Marcel met, joh, wat moet ik nou met die factuur? En inmiddels is het gewoon lekker praten over, joh, hoe zou jij dit
sterker,
of dat
nog,
ik
krijg
het
nu zelf. Jij krijgt facturen van wie?
Ja.
Betalen binnen 14 dagen of 16, weet je.
Ja, en anders dan gaat er gewoon in de kassa wat voor elkaar. Nee, dat is niet waar.
worden we weer gebeld, weet je al? Ja.
Ja, nee, dus dat is heel leuk om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Maar ja, dat doet natuurlijk ook zeer. Want je neemt ook afscheid van mensen die... Ik was, hoe oud was ik toen ik startte? 36. Waar je 36 jaar mee opgelopen hebt,
ja.
En wat nu niet meer past. Dat doet zeer en dat stuit op onbegrip. En soms gaat dat heel natuurlijk en spreek je mensen gewoon niet meer. En soms trek je daar een duidelijke streep onder, omdat het niet meer past.
Ja,
ja, dus mooi dat je dat zegt. Hè? Michel, dat klopt ook. Van, ja, er zit meer achter. Hè? Het is niet even zomaar. Maar je begon met een hele bijzondere zin. Je zei van, ja, ondernemen zit in je bloed. Dat herken je dan wel. En daar zit een reis, maar hoe... Als je dat zou moeten omschrijven, zeg maar, je zegt van, ja, dat ondernemen zit met bloed, wat voel je dan? Want ik voel bloedstromen, hè, dat zeggen ze ook wel eens, hè, dan zo. dat voel je natuurlijk niet stromen, dat is er gewoon.
Ja.
Maar je voelt inderdaad energiestromen.
Ja, nou ik denk dat het is. Het is inderdaad bezig zijn met de leuke dingen. En wat zijn dan de leuke dingen? Ja, ik was altijd al bezig met webwinkeltjes starten. En met nieuwe dingen leren en nieuwe dingen proberen. En uitzoeken. En hoe werkt dit en hoe werkt dat dan?
En wat maakt dat je dan zo nieuwsgierig was?
Ja, zou dat niet de aard van het beestje zijn?
Geen idee.
Ik denk dat dat de aard van het beestje is.
Is dat dan wat je bedoelt met als je... Kijk, niet dat alle nieuwsgierige mensen ondernemer kunnen worden of willen worden. Maar dat is wel een onderdeel wat belangrijk is.
Ik denk dat nieuwsgierig zijn een absolute voorwaarde is voor succesvol ondernemen.
Ja.
Nieuwsgierig zijn, nieuwsgierig blijven. En het liefst zonder oordeel.
Ah, een voorbeeld?
Nou ja, ik kom best... Wij komen bij een hoop bedrijven. Een hoop verschillende bedrijven, verschillende branches die ook een heleboel dingen op verschillende manieren doen. En dat is echt niet altijd hoe ik het ook zou doen. Of als ik binnenkom dat ik denk van nou, ik vind het een hele logische manier dat je het op deze manier doet. Maar dan is het wel zaak om te achterhalen hoe is het ontstaan dat een bedrijf ervoor gekozen heeft om het op deze manier aan te pakken. En het is inmiddels wel gebeurd, maar het gebeurt dus gelukkig niet zo heel vaak dat wij dan afscheid nemen van een bedrijf omdat het echt niet past op ethische gronden of omdat wij... Nou ja,
is wel stoer. Uiteindelijk die hebt de neiging om elke klant te willen bedienen.
Zeker.
Nou, dit is ook niet eventjes tijdens de lunch besloten.
Nee.
Maar dit was er wel eentje waarvan wij niet meer konden rijmen dat wij daar binnen bleven zitten.
Is dat dan, dat vind ik wel een mooi voorbeeld in groei. Hè? Want dan, je gaf in het begin van €250 nodig en dan kan ik leven. Nou, die betalen niet allemaal binnen 15 dagen. Dus dan is elke euro die je kunt factureren is meegenomen.
Ja.
Maar uiteindelijk heb jij een kantelpunt gemaakt waardoor je kon zeggen van joh, ja, die klant wel en die klant niet.
Ja, en eerlijk Marcel, ik weet ook niet of ik dit gedaan had als het in de eerste 2 maanden van mijn bedrijf was geweest. Hè?
Dus
in die zin is dat natuurlijk wel een afweging, ben ik ook eerlijk in. Maar we konden nu inderdaad die beslissing nemen en we vonden dat we moesten nemen.
Je had even voor de luisteraar, we hebben het nu over wij. We waren nog in de fase dat je naar de Kamer van Koophandel was en dat je een opdracht toegespeeld kreeg. Dat was als freelancer, ZZP'er. Maar je zegt nu wij, want waar sta je nu? 180, waar sta je nu?
Ja, wij zijn nu met z'n vieren.
Kijk,
dus het bouwt ook lekker door met de ambitie om er dit jaar echt nog wel 3 consultants bij te vinden. En hoe is dat dan zo gelopen? Wordt denk ik je vervolgvraag.
Michel, hè? Dat wordt denk ik je vervolgvraag. Ik kan niet meer nee zeggen.
Maar Michel, volgende keer heb je zomaar al... Ja, Michel, wat kom je doen met die podcast? Want Michel stelt die vragen zelf. Weet je wel,
is mijn werk, hè? Goede vragen stellen.
Ja.
Nee, toen ik gestart ben, was de ambitie al om dat uit te laten groeien tot...
Precies, je wilde niet als een pitter blijven fungeren.
Nee, en daar is helemaal niks mis mee. Maar de reden dat ik het niet wilde, was dat wat ik met mijn bedrijf wil doen, is groter dan iets wat ik alleen kan
doen.
Dat
is toch prima, als je ambitie hebt.
Dat is een stuk impact maken,
iedereen heeft zo zijn eigen ambitie.
Ja.
We pakken weer het bruggetje naar zelfleiderschap. Dat betekent dus dat je uiteindelijk een ambitie had die je nu aan het invullen bent.
Zeker. Ja.
Prachtig, toch?
Dus dat is ook een van de redenen dat het bedrijf 180 heet en niet bijvoorbeeld Michelle Rose Hard Tender Management. Dat is al een hele bewuste keus geweest. Te zorgen dat het van mij af komt te staan. Want het gaat niet om mij, het gaat om de impact die we met elkaar maken.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, dat is wel mooi. Je zegt, het gaat niet om mij, het gaat om de impact. En dat is een vraag die ik dan heb, hoef ik niet te beantwoorden, maar gewoon het algemeen. En stel dat jij zegt van ik kom met een dienstverband en je gaat naar een ZZP-schap of je gaat ondernemer worden. Hebben mensen daar dan over nagedacht? En dat je zegt van hey, ik word ondernemer, ik ga naar de Kamer van Koophandel. Welke impact ga ik dan maken? Ga ik dan gewoon 40 uur in de week factuur sturen voor hetgene wat ik doe? En nou, dan ben ik ondernemer en dan heb je gewoon een goede boterham en dan maak je een mooie impact.
Ja.
Maar jij bent eigenlijk daar al voor. Je had de keuze al gemaakt. Dus ik stel de vraag om de luisteraar te challengen. Van hey, ja, met welke reden gaan we aan de verkoophandel? En heb je dan al nagedacht over welke impact ga je maken?
Ja, had ik dus wel.
Precies,
dat was
mooi.
Dat is denk ik ook de reden dat... of een van de redenen dat ik graag wilde gaan ZZP. Omdat daar een hele duidelijke visie achter zat. Wat ik vind dat wij als... aanbestedingsconsultants moeten doen.
Ja, je wil dus niet gaan ZZP, je wil gaan ondernemen.
Ik wilde gaan ondernemen.
Ja, precies.
Ja, voor zover. Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen dat een ZZP'er geen ondernemer is.
Nee.
Dat is natuurlijk ook zeker niet altijd zo. Maar voor mij betekende ondernemen bouwen.
Ja.
En meer bouwen dan alleen mijn eigen pensioen.
Ik voelde ook wel net een hele duidelijke mening. Je zegt van ik vind. Het ging letterlijk in de intonatie ging het omhoog. Dus je hebt daar ook echt wel een visie op. Een mening om een visie. Waarbij je zeg maar, ik wil daar iets veranderen. En ik zeg altijd tegen mensen van, joh, als je ergens een frustratie over hebt. De grootste ondernemingen zijn geboren uit frustraties van mensen. Ja, die had jij dus ook. En zonder zeker in detail te gaan, zie je dat jij zag dus iets in de wereld van, ja, dat kan anders.
Ja, absoluut. Ja, en nou ja, in het kort is dat, hè, we geven in Nederland via aanbestedingsconstructies 100 miljard belastinggeld uit per jaar. 100 miljard. Dat is best een hoop geld. Zeker als je ziet waar we maatschappelijk gezien voorgesteld staan, hè, aan uitdagingen. Van die 100 miljard gaat een aanzienlijk deel niet in één keer goed. Dus dat moet of opnieuw aanbesteed worden, of er komen contracten uit waar we niks mee kunnen. Een tijdje geleden had je van die rips, heette die dingen, die boten die over die golven moeten.
Mm-hmm, yeah.
Ja, hè? Maar die konden niet over golven. Want dat waren ze vergeten op te nemen in het programma van eisen.
Handig.
Nou, ja, precies. Dus dat heeft een heleboel geld gekost. De overheid zat vast aan een contract wat ze uit moesten dienen. Want het contract was rechtsgeldig tot zand gekomen. Klopte allemaal. Maar ja, is natuurlijk niet te doen. Als je kijkt, al die boten moesten opnieuw gekocht worden. Want we konden er niks mee. Bij de politie of defensie wil ik even kwijt zijn. Ja, dat moet anders. En dat zit voor een deel in een markt die op dat moment niet geroepen heeft. Yo, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar je krijgt nu een product waar je niks mee kan. En voor een ander deel, een inkoopzijde waar niemand gedacht heeft, goh, laten we ook even vragen of ze over die hoge golven heen kunnen. Nou ja, daar zit dan mijn frustratie. Ik denk, ja, dit moeten we bij elkaar kunnen brengen om te zorgen dat dat geld dat we met elkaar besteden, dat dat in één keer raak besteed wordt. Dat is ook waar we nu voor gaan. Iedere euro belastinggeld in één keer goed besteed. En dat doen we dus aan twee kanten. Aan de ene kant door marktpartijen te helpen om wel dit soort vragen te stellen. Om hen te helpen met het inrichten van een stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En aan de andere kant dus ook in het opvoeden van inkopers. Mag het zo niet noemen, maar dat is het wel een beetje. Hm. Daar schoppen we ook tegenaan.
Begeleiden van inkopers.
Ja. Dat is de vriendelijke variant.
Ja, mooi. En toch even terug naar dat stukje groei en geluk. Want dit was jouw ambitie. Die ambitie ben je nu aan het waarmaken. Gewoon letterlijk met je bedrijf. Met al die mensen die je inmiddels in dienst hebt. Net zei je al iets even kort over vakantie. Daar vinden mensen dan iets van. Heb jij het idee dat persoonlijk leiderschap, wat jij hebt laten zien vanuit die ambitie, direct verband heeft met jouw persoonlijk geluk?
Ja, absoluut. Ja, en als je nou op dat vlak van die vakanties vraagt, waar zit dan je groei? Ja, dan is het dat het mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat iemand daarvan vindt.
Mooi.
Ja, en dat bedoel ik niet eens negatief.
Nee,
maar daar heb ik. Ze zeggen bij mij op kantoor altijd, je hebt een rug van Teflon. Ja, dat glijdt er echt zo af.
Ja. Ja. Brede schouders en een rug
brede
van Teflon.
Brede schouders en een rug van Teflon, ja. Dat klinkt bijna als een soort superheld.
En die ambitie, hè? Je bent het ook, Michelle. Je bent een superheld,
oh, nou,
dat vind ik gewoon.
Ho.
Die ambitie die jij dan hebt gezet. Waar gaat die groei naartoe, denk jij?
Ja, dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten. Of althans ik, hè, want dat is mijn verantwoordelijkheid. Om uit te gaan stippelen, waar gaan we naar de komende jaren naartoe? We hebben voor dit jaar een enorm mooi omzetdoel gesteld. Een ambitieuze ook. Eentje waar we echt wel aan moeten gaan trekken. Als je het hebt over omvang van bedrijf, ja, vind ik lastig. Maar ik hoop eind dit jaar dus echt wel op 8 consultants te zitten. Daarbij geldt dat in mijn branche hele grote adviesbureaus niet bestaan. Waarop Marcel mij op een gegeven moment vroeg, maar waarom zouden jouwe dat dan niet worden? En dat vind ik eigenlijk een hele terechte vraag. Want dan merk je dat je toch alweer ook vrij makkelijk in de kaders van je eigen branche verzandt.
Ja, beperkend denken.
Precies. Hmm. Ja, dus ik, als het zo blijft gaan als dat het nu gaat, dan is de sky. Nou, nee, dat zeg ik verkeerd. De sky is the limit wat mij betreft. En we gaan bouwen tot we het niet meer leuk vinden. Ik denk dat dat de grens is.
Nou, ik wil toch nog even terug naar dat beperkend denken.
Okay.
Want je ziet dat veel mensen werken als zzp'er in Nederland. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zeggen, oh, dat zou ik ook willen. Ik zou ook wel met mensen willen werken, medewerkers willen hebben, echt een organisatie willen bouwen, dat je meer impact kunt maken.
Ja.
En je had dat van tevoren bedacht. Maar misschien had toch wel de inspiratie voor de luisteraar van, wat is nou, welke dingen heb jij meegemaakt? Of hoe heb je het voor elkaar gekregen om zeg maar die omslag te maken van, ik ga mezelf inzetten naar dat ga ik minder of niet meer doen. En ik ga het andere mensen laten doen.
Nou ja, ik zit zelf ook echt nog vol in de operatie hoor. Dat is de groeistap die wij nu moeten gaan maken. Want ik moet dat los gaan laten. Nou, als je het dan hebt over wat doet er zeer.
Is dat moeilijk?
Ik vind dat lastig, ja. Ja. En dat is omdat mijn kwaliteitsstandaard heel hoog is. Niet een beetje, maar echt heel hoog.
En zie je dan op onderbuikgevoel dat dat misschien wel eens een belemmering kan zijn als je... Ik weet niet of de ambitie naar 20, 30, 40 mensen zal zijn. Maar stel dat je nou, je hebt er straks bij 8. En je bent straks als je op 8.
Ja, dan kan ik niet meer iedere offerte lezen die eruit gaat. Ah. Dus offertes dus die wij voor klanten schrijven.
Hoe ga je dat tackelen, dat je dat loslaat?
Ja, dat is ook een kwestie van doen, hè. Dat is echt een kwestie van doen. Loslaten, punt. En dat...
En als het dan fout gaat?
Ja, dan lossen we het weer op.
Dat is het mooiste, hè? Loslaten. Ja, gewoon loslaten. Dat, zeggen we ook in opvoeding, zeggen we dat. En nou ja, in het veranderen van een bedrijf, gewoon loslaten.
Ja, veranderen begint bij de kunst van het loslaten. Dus dat is wel mooi als je het zegt. Maar ik trigger hem even, omdat uiteindelijk... Als jij zelf ergens heel goed in bent... Je hebt een boek, Scaling Up, van Vern Harnish. Dat gaat op de Rockefeller-theorie. Daar staat letterlijk in dat als je als oprichter van een onderneming ergens heel goed in bent... In mijn geval, niet dat ik nou heel goed ben, maar waar ik denk dat ik iets kan, is sales. Dan zie je, dat was bij mij om duur een belemmerende factor in de onderneming. Omdat ik denk, van ja, dat moet al zo, hè, want ik vind dat het zo gaat. En jij hebt heel veel kennis in de aanbestedingswereld. Ja, dan vind je ook dat het op een bepaalde manier zou moeten gaan. Maar dat is dus een bottleneck in je groei.
Zeker, zeker. Maar tegelijkertijd ook het bestaansrecht van het bedrijf. Omdat in de markt bekend is dat ik mijn werk goed doe. Dus dat betekent op het moment dat wij gebeld worden... dan gaat dat op dit moment nog veel via mij. Omdat het toch het netwerk is dat vaak bij mij binnenkomt. Dan is het daar sowieso al lastig om werk weggezet te krijgen bij een collega. Omdat veel mensen toch denken, ja, maar we willen jou. Tegelijkertijd selecteren we dus wel heel streng wie er bij ons binnenkomt. En is het ook echt al zo, als je bij mij start... de eerste offertes, die lees ik wel. En die kijk ik wel met je mee. En dan loopt het proces samen op. En als ik ervan overtuigd ben dat ik... Dat jij de kwaliteit kan dragen die wij aan klanten beloven... dan kan ik het loslaten. Nou, ik heb het geluk dat ik op dit moment echt een aantal kanonnen op kantoor heb. En die kan ik loslaten. En dan komt het goed. Dat is wel lastig. Wel op een andere manier dan dat ik het zelf zou doen.
Ja.
En als je het dan hebt over wat zijn dan de momenten waarop je groei ervaart... Kleine anekdote, mag dat?
Dat je graag.
Zeker, ja. We hadden nog niet zo heel lang geleden een klant die een aanbesteding zou gaan doen voor mijn alma mater, mijn oude universiteit. Dus die ging mij aan het hart. En dan ook nog op een product wat me enorm aan het hart gaat. Ik ga verder niks zeggen, maar die geef ik mee. En op dat moment besloot onze opdrachtgever om misschien toch niet in te schrijven. Nou is dat een opdrachtgever, die sta ik niet bij. Die staat mijn collega op dit moment bij. Omdat hij een hoop branchekennis heeft op dat vlak. En zij kwam terug. En ze zei, nou, we gaan het niet doen. En toen dacht ik, we gaan het niet doen. We gaan het niet doen. Nou, daar zullen we het nog wel eens even over hebben of we het niet gaan doen. Dus ik, nou ja, jullie kennen mij een klein beetje. Ik stond op en ik liep naar het whiteboard en ik pakte daar stiften bij. En ik ging uittekenen waarom we het wel gingen doen. Ze zei, nou, weet je wat, ik bel ze wel even. En toen zag ik mijn collega, die draaide zich naar mij toe en die zei... Sorry Mies, maar als je dit vindt, dan had je mee moeten gaan naar de afspraak.
Oké. Punt. Ja.
Ja. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. En toen heb ik dat dus ook losgelaten.
Ja.
En dat, want ze had gelijk.
Ja.
En nou ja, als je het dan hebt over persoonlijk leiderschap, hè, want ik moet nu een leiderschapsrol ook gaan pakken binnen het bedrijf... Dus meer ook los van de operatie. En zeker in trajecten waar ik zelf nu bij betrokken ben. Ja, weet je, ze had gelijk. En ik geloof in wat zij doet en wat ze kan. Want ze is echt heel goed in wat ze doet. Ja, dan moet ik dat dus ook loslaten. En dat is allemaal hartstikke goed gekomen.
Ja, en een compliment. Want ik ben er niet bij geweest. Maar ik voel dus dat die medewerker, jouw collega... heeft ook de ruimte gevoeld om het tegen jou te kunnen zeggen.
Ja,
sorry Mies, had je gewoon mee moeten gaan.
Ja.
En jij laat het dan los. En uiteindelijk zie je dat doordat je op die manier met elkaar communiceert.
Veiligheid op de werkvloer.
Precies. En in jouw ogen gaat het dan tussen haakjes fout. Want niet gezegd je hem krijgt, maar het had anders gekund.
Ja.
En uiteindelijk kies je voor een route die dan loopt zoals loopt. Die niet jouw keuze is op dat moment.
Nee, en weet je, op dat moment doet het er natuurlijk ook niet toe wat ik vind. Want de opdrachtgever is uiteindelijk de bepalende factor.
Ja.
Dus nee, wat je zegt, ik denk dat daar een hele belangrijke boodschap zit. Veiligheid op de werkvloer is key. En het is bij ons ook echt zo. Ik zal altijd... We hebben alleen nog maar dames op kantoor. Dat is wel een ding. Daar moet we aan werken.
Wel gezellig.
Ja.
Toch?
Ik denk het wel, ja. Ja,
ja. Ja, nee, zeker hartstikke gezellig. Maar als wij met alle vrouwen op kantoor zijn... dan is op het moment dat er... medewerkers gaan altijd voor... punt. Dus op het moment dat iemand ongelukkig wordt van een klant of van een traject, want ook dat gebeurt natuurlijk, hè, het is echt niet altijd allemaal even leuk, dan gaat het medewerkersgeluk voor. Gelukkig heeft dat nog niet tot hele conflicterende situaties geleid. Maar op het moment dat ik merk dat een opdrachtgever onder de huid van mijn collega's gaat zitten, dan spring ik er wel tussen.
Ja.
Dat vind ik wel
mijn
taak.
Hoe merk je dat dan?
Nou ja, weet je, als je 40 uur per week met elkaar optrekt,
ja,
en ook regelmatig meer, want nou ja, de zaken gaan goed, dan heb je vrij snel door als iemand net even minder vaak inbelt of net even minder gezellig is dan standaard. Ja, dat voel je wel aan, denk ik. Althans, ik voel dat in ieder geval wel.
Nou,
aan.
Goed, ik zie dat dan echt ook als leiderschap. Hè, dat je dat aanvoelt.
Dat hoort
je
daar wel bij, ja.
Signaleert en daar ook mee aan de slag gaat. Dat je er iets mee doet. Want je kunt het natuurlijk ook zien en niks mee doen. Nou ja, er zijn ook genoeg ondernemers die dat dan even niet willen of geen tijd voor willen maken.
Nou, ik merk wel, en als je dan, dat is dan voor mij wel een leerpunt. Ik zit dus zelf nog vol in die operatie. Omdat het te druk is om dat nu los te kunnen laten. Ik moet hier wel tijd voor maken. Punt.
Ja.
En dan is niet de vraag of, maar hoe.
Ja.
En dat is dan mijn probleem.
Ja. Ja.
En dat moet ik oplossen.
En hoe doe je dat dan? Hè? Loslaten, delegeren, laten we het zo maar noemen. Hoe zie je dat dan? Ik geef wel eens een voorbeeld aan klanten die ik dan bijsta. Dat ik zeg van nou, ik zou het als volgt doen. Ik zou 115% van die mensen vragen. 100% eisen. En nou ja, misschien genoegen nemen met 90-95%. Daar ben ik al heel blij. Hè, dus dan daar niet volledig van aangaan, hè, of er tegen ingaan, of nou ja, wat je het ook wil noemen, in de boosheid. Maar ook wel gewoon stimuleren van nou, heb je goed gedaan, maar we hebben nog 5% te gaan. Hoe zie jij dat?
Ja, ik moet zeggen, ik heb er bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen om niet te werken met een bonusstructuur. Ook niet op declarabele uren of op omzet. We hebben een doelstelling met elkaar. Die moeten we met elkaar waarmaken. En tuurlijk zitten daar wel interne doelstellingen aan. Hè. Ze weten wel wat er ongeveer gedraaid moet worden per week aan declarabele uren. Simpelweg omdat we met elkaar 4 hypotheken te dragen hebben. Op het moment dat ik zie dat dat er vanaf gaat, naar boven of naar onder, want dat kan allebei de kanten op, dan hebben we een gesprek met elkaar.
Ja.
Daar zit hij met name. En ik heb enorm gebot met een team dat heel graag mee wil bouwen.
Mm-hmm.
En niet alleen aan het maken van uren, maar echt aan de grotere beweging die we met elkaar in gang aan het zetten zijn. En als je die, hè, dan kom je een beetje in Simon Sinek terecht. Als je die in de why weet te binden,
ja,
dan ben je met elkaar aan het bouwen.
Ja, precies.
En dan maakt het echt niet zo heel veel meer uit of dat voor een x percentage aan declarabele uren per week moet.
Nee, maar je zou dat ook kunnen zien als inzet. Hè? Ik bedoel, ja. Je bent zelf ondernemer, dus jij gaat voor 230%.
180.
Ja. 180%, ja. Mooi parallel ook. Terwijl een medewerker ook heel makkelijk zou kunnen denken van, nou ja, ik vind het wel prima zo. Maar dat is dus niet de vibe die jij op kantoor hebt.
Nee, zeker niet. En dat is wel heel bewust ook nu al bouwen aan een cultuur.
Ja.
Voorleven. Wat ik dan wel weer ingewikkeld vind. Nou, ik heb bijvoorbeeld vorige week echt een aantal avonden tot 1:30 door zitten hakken. En dan maak ik nog steeds de fout dat ik om 1:30 nog steeds e-mailtjes zit te verzenden. Dat is niet handig, hè?
Heb je het over veiligheid?
Ja,
ja, nou ja,
maar
dat
goed,
dus.
Kun je een podcast over opnemen?
Ja, ja. Nou, absoluut. En dat moet ik dus niet doen.
Nee.
En dat is niet een kwestie van laten zien, jongens, ik ben nog aan het werk waar ze helemaal niet. Maar dat is dan, hè, in de heat of the moment. Ja,
ja,
precies.
Ja.
Daar heb ik het dan de volgende dag wel over. Jongens,
oh, mooi.
Stom. Ik heb verstuurd, had ik niet moeten doen.
Nee.
En alsjeblieft weet, dit is wat ik doe. Uiteindelijk staat mijn naam onderaan alle contracten die gesloten worden. Ik ben verantwoordelijk voor deze hut. We hebben nu te veel trajecten lopen, dan trek ik dat ook recht.
Ja.
Dat lukt natuurlijk niet altijd, want mijn dag heeft ook nog steeds maar 24 uur. Als je het dan over belemmerende dingen hebt, nou ja, dat is er eentje.
Ja.
Ik heb een verzoekje ingediend, maar het is nog niet ingewikkeld.
Je kunt snel slapen, hè?
Ja,
dan kost het minder tijd.
Dat klopt.
Dat scheelt al, ja.
Nou, daar doe ik hard mijn best voor. Ja.
Snel slapen.
Ja. Snel slapen. Ik gebruik hem regelmatig, want die heb ik van jou geleerd.
Ja, 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 ja.
Dus dat. Ja. En dan is het inderdaad met elkaar, dat was ik aan het vertellen, bouwen aan die cultuur.
Ja,
nu
cultuur,
al
belangrijk.
Veiligheid, weten dat mensen veilig zijn, fouten gemaakt mogen worden.
Ja.
Als we het met elkaar ook maar oplossen.
Ja, mooi.
Ik zou ook nog wel wat inspiratie op willen doen vandaag.
Ja.
Over belangrijke lessen die je geleerd hebt. Maar we hebben het gehad over die persoonlijke groei. Ik zal straks nog een wrap-up geven voor de lezer of de luisteraar. Maar het is meer, als jij zou kunnen terugkijken de afgelopen jaren, welke lessen heb je geleerd die er echt uitgesprongen zijn?
Springen. Het begint met springen.
Ja, die had je al genoemd, ja.
Calculeer in dat je fouten maakt.
Ja.
houd er rekening mee. Ik heb net verteld dat het bij mij vrij snel ging vliegen. Maar daar zitten natuurlijk ook jaren van voorbereiding in. En het is ook niet de eerste keer dat ik bij de Kamer van Koophandel zat. Ik denk dat dat een, volgens mij heb jij me dat ook ooit gezegd, Marcel. Het eerste waar je mee start is nooit hetgene waarmee je groot wordt.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Nou, die heb ik ook ervaren.
Ja.
Ik heb ooit een keertje ingeschreven gestaan als fotograaf. Nou, deed ik best aardig, maar werd hem niet.
Nee.
Zeg maar.
Ja, dus sta je daar ook niet blind op als je als ondernemer aan de slag gaat. Dat je zegt van, joh, ik word fotograaf. Hier ga ik de wereld mee veroveren. Als dat dan niet lukt, stop er dan mee.
Stoppen, precies.
Ga pak een ander. Want uiteindelijk die nieuwsgierigheid die je hebt, die gedrevenheid, of die frustratie, of die ambitie, dan is een onderneming is maar een middel.
Ja. Uiteindelijk. Is niet, ondernemen is niet het doel.
Nee.
Ik denk dat dat een terechte opmerking is.
Ja.
Ja, weet dus dat het fout gaat. Ja, en dat is een les die heb ik nog niet zo heel lang geleerd. Die ben ik nu eigenlijk aan het leren. Doe ook dingen waar je geen zin in hebt.
Wauw. Doe geen dingen waar.
Doe ook dingen waar je gewoon. Ja, dat. maar dat hoort erbij, hè?
Okay.
Ik ben sinds een wat is het een goed half jaar, redelijk fanatiek aan het sporten. Ik heb me in de kwartmarathon van Rotterdam laten praten. Ik heb echt een bloedhekel aan hardlopen. Ik ben het wel aan het doen. En dat is, inmiddels is bewezen dat als je dingen doet waar je geen zin in hebt, dat een bepaald gedeelte van je hersenen dus feitelijk groeit.
Kijk.
Namelijk het deel waar je wilskracht zit. En wilskracht is wel iets wat je nodig hebt als ondernemer.
Mooi. Toch weer dat persoonlijk leiderschap, Marcel.
Persoonlijk leiderschap voor geluk.
Ja. Nou, dat is wel een belangrijk. Dat je als ondernemer wel realiseert. Er komen momenten dat je dingen moet doen die niet leuk zijn. En dat is op zaterdagochtend de administratie. Vind ik dan een van de minst leuke. Maar ja, dat is ook. We hebben inmiddels ook de eerste incassozaak gehad voor de rechter. Ja, dat zijn echt geen leuke dingen.
Nee,
en dat besteed ik dan wel uit. Want dat moet je mij niet laten doen.
En dat is wel een beetje de vibe ook op alle socials natuurlijk. Hè? Dat ondernemerschap fantastisch is alleen maar leuk is. En,
nee,
maar dat is, er zijn ook dingen
niet.
Die wat minder leuk zijn.
Tuurlijk. En ik zit, vind mij ook niet op Bali in een hangmat. Nee,
je voetje in het zwembad? Nee, dat doe je niet?
Nee.
Oké.
Okay. Nee, niet op Bali.
Nee, die wilskracht is wel mooi. Dat vind ik. Dank je wel. Want uiteindelijk, daar zit ik daar voor mezelf zo over na te denken. Dan denk ik, ja, dat is zo. Maar ik wist helemaal niet dat je dat dus traint dan.
En ja, sterker nog zo, als je er dan weer mee stopt.
Oh,
dus er komt een moment dat je hardlopen in mijn geval.
Dan krimpt het weer.
Ja, serieus. Ja, dat is dus echt waar. En het is ook zo, als je blijft hardlopen, er komt een moment dat je. Er schijnt een moment te komen dat je dat dan wel leuk gaat vinden.
Ja, dat klopt. Oh,
ja. Ja, nou, daar ben ik ook nog niet hoor.
Nee, ik heb dat vroeger gehad. Ik ben het wel weer kwijt.
Ja. Ja.
Maar op het moment dat je het leuk gaat vinden, traint het dus ook je hersenen niet meer. Dus het moeten echt dingen zijn waar
moet
je geen zin in hebt.
Ja.
Het moet schuren. Ja.
Mooi.
Ja.
Nou, Michelle, we zijn alweer bijna aan het einde van deze podcast. En we hebben heel veel. Ja, je gaf het net zelf al aan. Hè. Als je kijkt naar de groei die je meemaakt en hoe je dat gedaan hebt, dan het springen wat je noemde. Ik vond het ook wel mooi dat je moet je stoute schoenen aantrekken. En Zwitsers snuiven, had je het over gehad.
Ja.
Maar Zwitsers snuiven, dat laat ook wel een beetje zien dat uiteindelijk heb je dus, je zit ergens op een bank, in jouw geval, en dan ervaar je iets. Denk van ja, dit moet gewoon anders. En dat zijn van die momenten, als je die dan voelt, grijp ze dan ook aan om dat dan verder uit te werken. Vond ik heel mooi. Uiteindelijk hebben we het gehad over persoonlijk leiderschap. Dat vond ik ook wel gaaf. Dat je zei van ja, verzamel mensen om je heen die jou gaan laten groeien. Maar neem ook afscheid van mensen. Dat wil niet zeggen dat je iedereen af moet zinken. Maar soms in het leven gaat het zo dat je dan met bepaalde mensen minder contact hebt. Bepaalde energie. En wat ik ook heel gaaf vond in die groei in persoonlijk leiderschap is dat je het hebt over nieuwsgierigheid. En zonder oordeel. Vond ik ook mooi. Het past ook weer een beetje in het fouten mogen maken. Frustratie zat erbij. En uiteindelijk hebben we daarna ook gehad over. Ja, hoe krijg je nou zeg maar dat kantelpunt om van een eenling naar meerdere mensen toe te groeien. En daar zaten wel gave dingen in. Want natuurlijk loslaten, andere fouten laten maken. Dat zijn hele belangrijke. Maar het gaat eigenlijk om dat je aan de zaak werkt in plaats van in de zaak. Jij noemde Simon Sinek, de why, how, what. Dat soort beelden en dat soort gedachtes, die stimuleren, zeg maar, triggert jou als mens om groter na te denken dan alleen maar dingen doen wat je doet. Omzet, doelen die je bepaalt, teamgeest, veiligheid creëren en allemaal daarover na te denken. Dat zorgt dat je als ondernemer anders in het leven staat. Dus dat vind ik wel gaaf hoe je dat, zo.
Zeker, ik denk dat bij ons op kantoor omzet het minst relevant is.
Ja, het is ook maar resultaat, hè?
Ja,
precies.
Ja.
Mooie bijvangst.
Nou, het laatste hebben we het gehad over hoe kun je nou zorgen dat je ja, zeg maar, die belangrijkste lessen, hè, die je hebt, kunt gebruiken. Nou, het springen wat je had. Maar ook het eerste product of dienst die je ontwikkelt, zeg maar, dat is het vaak niet waar je groot mee wordt. Doe dingen waar je geen zin in hebt. Hè, die wilskracht. Nou, ik vind het echt een mooie, hoe moet ik het zeggen? Ja, klap de vuurpijl.
Groeien door dingen te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt.
Ja, precies. Ja,
dat is gaaf.
Ja, mooi. Voor de wilskracht. Ja.
Dankjewel, Michelle.
Ja.
Het was leuk weer.
Bedankt. Vond ik ook.
Tof dat je er was. Dankjewel.
Dit was weer een aflevering van de Ondernemen op Gevoel podcast. Dank voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten? Check dan onze website ondernemenopgevoel.nl. We hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer naar ons komt luisteren.